Goedemorgen, broeders en zusters, deze gedenkwaardige morgen. We leven in bijzondere tijden. Er gebeuren een heleboel dingen die we niet hadden kunnen bedenken rond de jaarwisseling. We wisten dat er iets gaande was ergens ver weg in China. En op dit moment is het zo dat er een heel klein virusje de complete samenleving in zijn tang heeft. En wat de mensheid dus nodig heeft, is hoop. En gelukkig is die hoop ruimschoots voorhanden. En gelovigen zijn daarbij sterk in het voordeel. Want die hebben een levende hoop. En die hoop, dat is Christus. Ik lees u een tekst uit 1 Timotheus 1, vers 1. En daar staat: Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heer Jezus Christus, onze hoop. Wij als gelovigen hebben dus in deze tijd een levende hoop. Die hadden we altijd al. En die levende hoop, dat is Christus. En dat is het centrale thema van deze ochtend. Daar wil ik het graag met u over hebben. En er staat gelukkig veel in Gods woord over hoop. Veel gebeurtenissen hebben dat als centraal thema. En ik wil graag met u gaan naar het boek Joshua, het tweede hoofdstuk. Als u een HSV-vertaling hebt, is dat pagina 314. Dat is de gebeurtenis rond de twee verspieders die vanuit de oostelijke kant van de Jordaan doorgaan en het land verkennen en in Jericho terechtkomen en wat daar allemaal met hun gebeurt. Joshua 2. Ik lees even eerst het hele gedeelte, zodat we goed in de gaten hebben waar het allemaal over gaat. Daarna stuurde Joshua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee mannen als verkenners op uit. En zei: ga op weg, bekijk het land en Jericho. En ze gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rahab was. En zij sliepen daar. Toen werd tegen de koning van Jericho gezegd: zie, er zijn hier deze nacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. Daarop stuurde de koning van Jericho boden naar Rahab om te zeggen: breng de mannen naar buiten die naar u toegekomen zijn en die uw huis zijn binnengegaan, want ze zijn gekomen om het hele land te verkennen. Maar de vrouw had die beide mannen ontvangen en ze had hen verborgen. Ze zei: inderdaad, zijn er mannen naar mij toegekomen, maar ik wist niet waar zij vandaan kwamen. En het gebeurde bij het sluiten van de poort, toen het donker was, dat die mannen naar buiten gingen. Ik weet niet waar die mannen heen gegaan zijn. Achtervolg hen snel, u zult hen zeker inhalen. Maar zij had hen op het dak laten klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels die door haar op het dak uitgespreid waren. De mannen achtervolgden hen op de weg naar de Jordaan tot aan de doorwaadbare plaatsen. En men sloot de poort nadat hun achtervolgers er waren uitgegaan. Maar voor zij zich te slapen gelegd hadden, klom zij naar hen toe op het dak en zei tegen die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat al de bewoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging, en ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. Toen we dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweer mij toch bij de Heere, omdat ik goedertierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goedertierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader, en geef mij een teken van trouw, dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters, met al wat van hen is, en dat u ons leven van de dood zult redden. Toen zeiden die mannen tegen haar: als u deze zaak van ons niet bekend maakt, zetten wij ons leven in om in uw plaats te sterven. Het zal dan gebeuren, wanneer de Heere ons dit land geeft, dat wij aan u goedertierenheid en trouw zullen bewijzen. Daarop liet zij hen neer met een touw door het venster, want haar huis bevond zich op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En zij zei tegen hen, ga naar het bergland, anders zullen de achtervolgers achter u aan. Verberg u daar 3 dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. Daarna kunt u uw weg vervolgen. En de mannen zeiden tegen haar, wij zullen vrij zijn van deze eed aan u, die u aan ons hebt laten zweren, tenzij u het volgende doet. Zie, als wij in het land komen, moet u dit koord van scharlakendraad aan het venster binden, waardoor u ons hebt neergelaten. En verzamel bij u in huis uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie. Dan zal het gebeuren dat het bloed van al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaat, op zijn eigen hoofd zal rusten. En wij zullen vrij zijn van deze eed. Maar van iedereen die bij u in huis is, zal zijn bloed op ons hoofd rusten, als ook maar 1 hand zich tegen hem keert. Maar als u deze zaak van ons bekend maakt, dan zullen we vrij zijn van uw eed die u ons hebt laten zweren. Zij zeiden daarop, laat het zijn zoals u gezegd hebt. Toen liet zij hen gaan en zij gingen weg en zij bond het scharlakend koord aan het venster. Tot hiertoe. Dat is een hele bijzondere gebeurtenis. 2 mannen, 2 verspieters worden erop uitgestuurd. Hun namen worden niet genoemd. Dat betekent dat zij dus niet de hoofdpersoon zijn. En dat zal ook wel blijken. Jericho, dat is een stad met 2 muren eromheen. Een hoge binnenmuur en een iets lagere buitenmuur. Daar zat 1 meter of 3 tussen. Dat was defensief natuurlijk een ideale situatie. En bovenop die 2 muren en daartussen, daar is een huis gebouwd. En met uitzicht op de woestijn, denk ik. En daar woont deze prostituee. En daar vinden de 2 verspieders hun onderdak. En er ontspint zich een interessant gesprek. Want deze mevrouw, dat is een pintere dame. Die weet waar het om gaat in het leven. Eerst lanceert ze een leugentje om ten best wil bij de politie die komt kijken. Want ze weten, ja, die 2 mannen zijn bij haar naar binnen gegaan. Maar ze stuurt ze de verkeerde kant op en ondertussen heeft ze de mannen verstopt op het dak onder een bos vlas. Nou is het zo, wat is het ook weer met vlas? Vlas, daar wordt linnen van gemaakt. En dat moet je eerst een paar dagen, een paar weken in het water gooien, zodat het verrot. En als het dan een beetje verrot is, dan leg je het te drogen en dan kun je de vezels eruit halen. En dan kun je daar linnen van maken. En deze mannen lagen dus onder die stapel verrotte, stinkende vlas. Dus dat was geen pretje. En dan het gesprek. De mevrouw die weet dus dingen die zijn verbazend. Ze zegt in vers 8, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Ze zegt niet jullie God, nee, ze zegt de Heere. Yahweh, J-H-W-H. Ze kent de naam van de Heere. En in vers 10, wij hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. Ze kent de geschiedenis, want dit is 40 jaar daarvoor gebeurd. Toen Israël eindelijk ontsnapte uit Egypte, eindelijk weg mocht naar de 10 plagen. Toen is dit gebeurd. En ik neem aan dat het een aantal jaren voor haar geboorte geweest is. En dan memoreert ze ook nog even wat er allemaal gebeurd is aan de andere kant van de Jordaan met de koning Sihon en Och. En wat er allemaal gebeurd is, vers 11, toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Dat is een prachtige, mooie uitdrukking. Ze bedoelt daarmee te zeggen, dat is een God waar je wat aan hebt. Die is niet alleen maar hoog verheven in de hemel, maar die is ook bruikbaar in de praktijk van elke dag. Een God boven in de hemel en beneden op de aarde. En dan vraagt ze. Want ze weet, als dat volk met die God de richting van ons opkomt, dan loopt het verkeerd met ons af. Dat weet ze zeker, dat gelooft ze. Want het voorgaande paar versen waar ze gesproken heeft over datgene wat ze van de Heere God weet, dat is toch wel een prachtige, mooie geloofsbelijdenis. Ze heeft een paar dingen maar geweten. En ze heeft het in haar hart genomen en ze heeft de conclusie eraan verbonden. En ze heeft gedacht van, dit is de ware God. Hier ken je wat mee. En daarom vraagt ze, nu dan, vers 12. Zweer mij dan toch bij de Heere, omdat ik goedertierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goede tierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader. En geef mij een teken van trouw. Een teken van trouw, vraagt ze. Ze vraagt een hard bewijs dat het inderdaad zal gebeuren. Want zij heeft de mannen opgevangen. Zij heeft ze geherbergd. Eten en drinken gegeven, neem ik aan, in een plaats om te slapen. En ze zorgt er goed voor. Ze heeft de politie van Jericho de verkeerde kant op gestuurd, op het verkeerde been gezet. En dat is goede tierenheid ten aanzien van deze twee mannen. En nou ja, als het dan vers 15, daarop liet zij hen neer met een touw door het venster, want haar huis bevond zich op de stadsmuur. En zij woonde op de muur. En zij zei tegen hen, ga naar het bergland, anders treffen de achtervolgers u aan. Verberg u daar 3 dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn, en daarna kunt u uw weg vervolgen. Dat is wel mooi, dat gesprek zich dus op deze manier verder gaat. Ze hebben eerst een gesprek in het huis, dan, als het donker geworden is, dan klimt ze naar het dak, dan praat ze nog even verder over de mogelijkheden die er zijn, de belofte die ze graag wil. En dan laat ze, tegen het, dat het weer licht wordt, ik denk dat het nog donker is, dan laat ze de mannen met een in huis, wat ze heeft, een stuk touw, laat ze die aan het raam naar beneden zakken. En pas als de mannen weer met beide voeten op de grond staan, en ik neem aan dat zij dan boven uit het raam hangt, 's morgens vroeg, het is nog net een klein beetje donker, dan is het vervolggesprek. Want er staat, vers 15, daarop liet zij hen neer met een touw door het venster. Nou, en dan geeft ze de tip om dus niet rechtstreeks naar de Jordaan te gaan en terug naar het volk. Nee, trek nou maar gewoon even in zuidelijke richting de bergen in. Verberg je daar. En het is natuurlijk best interessant om eens uit te zoeken waar nou weer die 3 dagen voor staan. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. En dan geven de mannen die beneden staan, zachtjes, want het is nacht. Zie, als wij in het land komen, moet u dit koord van scharlakendraad. Het gaat over de draad waarmee ze zelf net naar beneden geklommen zijn. En dat is een draad. En daar moet ze een koord van maken. Een koord. Een koord bestaat uit minimaal 3 draden. En dat moet je dan draaien om elkaar heen. Een touw slaan heet dat. En de derde streng maakt de kabel, zegt men in de touwslagerij. En dat koord moet ze aan de buitenkant van het venster binden. Het rode koord. Van handen dat ze zo'n touwtje in huis had. En ik denk dat ze, gezien het vak wat ze uitoefent, wel meer gebruik van heeft gemaakt. Maar dit woord voor koord, dat is een beetje merkwaardig. Want daar staat in het Hebreeuws, in het grondtekst, staat daar tikva. En als ik het woord tikva gebruik, dan zijn er veel mensen die wel weten dat het volkslied van Israël op dit moment ha-tikva is. Zo heet het. En dat betekent de hoop. Dus wat zij daar van dat rode touw, dat koord wat ze daar aan de buitenkant aan het venster knoopt, dat is haar hoop. Haar hoop op redding. Dat is prachtig mooi dat dat woord zo gebruikt is. Want dit woord tikva, dat komt in het Hebreeuws meer dan 30 keer voor. En het is bijna consequent vertaald met verwachting en hoop en expectation. En het is 1 keer vertaald met koord. En dat is nog net toevallig hier in vers 18. Uw koord van scharlakendraad. En het is rood. En rood, dat wijst op bloed, weten we. En we weten ook uit andere bijbelplaatsen waar staat, al zijn uw zonden als scharlaken, dat is ook rood, ze zullen worden als witte wol. En ook het bloed wat aan de deurpost gesmeerd moest worden aan de buitenkant, vlak voordat het volk Israël ontsnapte uit Egypte, dat was het bloed van het lam. Dat zat ook aan de buitenkant, was van binnen niet te zien. Maar als je dat bloed had, dan zat je goed. En toen gaan de mensen gaan weg. Ze gingen weg, vers 22, kwamen in het bergland en bleven daar 3 dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd waren. Want de achtervolgers hadden hen heel de weg gezocht, maar niet gevonden. En zo gaat die geschiedenis dan door en uiteindelijk, ja, dan komt het zover dat het volk Israël om Jericho heen gaat trekken. En dat doen ze 6 dagen achter elkaar, 6 dagen lang, geruisloos, met een stel priesters vooraan, met trompetten. En dan lopen ze zonder wapengekletter, zonder dat er een woord gesproken wordt, geruisloos lopen ze om Jericho heen. En de 7e dag doen ze dat 7 keer en dan storten de muren in en de huizen storten in. En Jericho is totaal verloren. En dan lezen we in Joshua 6, in vers 16, Joshua 6, vers 16, en het gebeurde toen de priesters de zevende maal op de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei: juich, want de Heere heeft u de stad gegeven. Maar de stad moet met de ban aan de Heere gewijd zijn, de stad zelf en alles wat erin is. Alleen Rahab de hoer zal in leven blijven, zij en allen die bij haar in huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgestuurd hadden verborgen heeft. En dat gebeurt. En als je dan even verder bladert naar het Nieuwe Testament, het allereerste pagina, hoofdstuk van het Nieuwe Testament, Matteüs, het eerste hoofdstuk, dan het vijfde vers, dan lees je dat Salmon verwekte Boas bij Rahab. Dan blijkt dus dat de prostituee Rahab later getrouwd is met Salmon en ze krijgen samen een zoon. En de zoon is Boas. En Boas, dat betekent in hem is kracht. En dan hem met een hoofdletter. En Boas, dat is de losser, schuine streep, verlosser in de geschiedenis van Naomi en Rut. Prachtig mooi verhaal. Maar Rahab, deze mevrouw, is dus daar de moeder van. En dan is het heel mooi dat die geschiedenis dus zich zo ontspint. Dat daar een vrouw is die weinig weet, maar ze trekt de juiste conclusie. En ze vraagt om een teken van trouw, een koord. En ze krijgt dat ook. En dat heb ik eventjes nagekeken in de andere vertalingen. En daar wordt als verklaring gegeven voor dat woordje koord, dat die hoop, dat is een token in de Engelse vertaling als commentaar, een token. En dat vind ik een heel mooi begrip, want dat ken ik. Dat komt van het spoor. In Engeland had je vroeger, als er een spoorlijntje was tussen twee plaatsen, en er was een enkel spoorlijntje, dat was natuurlijk wel gevaarlijk. Want als je als machinist dat spoorlijntje opging, dan kon je dus een andere trein vanaf de tegenovergestelde kant tegenkomen. En dat is natuurlijk desastreus. En daar had men het volgende op gevonden. Men nam een token. En een token, dat was een grote houten ring van een halve meter diameter. Die kon je met je hand vastpakken. En als je de token had en je ging rijden, dan wist je zeker, ik zit goed. Er kan me niks gebeuren. Want er was maar één token. En als je aan de andere kant kwam, dan gaf je de token af aan de stationsman, de chef. En dan kon de trein die de andere kant op ging, die nam de token mee. En die zat dus ook gebeiteld. Dat is een prachtig mooi beeld. Vooral ook omdat de hoop, Christus, onze hoop is. En als je die hebt, dan zit je dus ook gebeiteld. En daarom wil ik ook nog een aantal teksten met u lezen uit het Nieuwe Testament. En dan wil ik het ook hebben wat de vergelijking is met de situatie zoals we in het Oude Testament gelezen hebben met deze mevrouw en de belofte die ze krijgt en het leven dat ze geschonken krijgt en wat eruit voortkomt. En de eerste tekst die we al gelezen hebben wil ik nog een keer herhalen. 1 Timotheüs 1 vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze zaligmaker en onze gelukkigmaker, en van de Heer Jezus Christus, onze hoop. Hij is onze hoop. En zo staan er meer teksten. En Colossense, het eerste hoofdstuk. Dit hoort dan bij de laatste zeven brieven van Paulus. Daar wordt ook nogal gesproken over onze hoop, die Christus is. Colossense 1, vers 27. Het zijn allemaal van die prachtige, mooie, lange zinnen. Ik begin in vers 25. Colossense 1, vers 25. Daarvan ben ik dienaar geworden, overeenkomstig de beheerstaak van God, die mij met het oog op u gegeven is om het woord van God te vervullen. Namelijk het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimnis onder de heidenen. Dubbele punt. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. De Statenvertaling zegt Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En dat is de functie van Christus. En als we het over hoop hebben, dan staan er nog prachtige mooie voorbeelden in de Romeinenbrief. Romeinen 5. Weer even terugbladeren. Romeinen 5. Pagina 1762. Dan gaat het voortdurend over hoop in een heleboel verschillende zettingen. Ik begin vanaf het eerste vers. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding. En de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dat is zo de volgorde van de hoop die er in ons is. Want we komen natuurlijk in het leven inderdaad verdrukking tegen. En we zijn daar tegen bestand. Want er zal ons niks overkomen waar we niet tegen bestand zijn. En dat uiteindelijk werkt dat hoop uit. En die hoop, dat is dan Christus. En dat is geweldig mooi. En in Romeinen 8 gaat het daar ook over. Romeinen 8, vers 20. Want dat blijkt ook dat de hele schepping, de hele aarde, de hele wereld onderworpen is in een negatieve spiraal. Ik begin vanaf vers 18. Romeinen 8, vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door Hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de zonen van God. Ook de schepping gaat allemaal anders worden. Wij verwachten naar de belofte van de Heere God nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Kijk, en ik ben er wel van overtuigd dat er vandaag of morgen wel een vaccin gevonden zal worden tegen dit coronavirus. En dan komen er wel weer nieuwe omstandigheden. Maar uiteindelijk is het uitstel van de executie. En wat is die executie dan? Nou, de executie is de executie van de oude schepping. De hemelen en aarde zullen voorbij gaan. En de Heere God schept nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dat is de toekomst waarop we mogen hopen. En dat gaat in Romeinen 8 nog verder over hopen. We gaan nu nog even naar Romeinen 12. Romeinen 12. Vers 12, dat is makkelijk. Ik begin bij vers 10, Romeinen 12, vers 10. Hebt elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest, dient de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Die laatste drie dingen zijn natuurlijk wel van fundamenteel belang. Ik denk dat ook het gebed de motor van het geloofsleven is. En er zijn op dit moment redenen genoeg en argumenten genoeg om te bidden. En ik moet u eerlijk zeggen, mijn gebedslijstje is de laatste tijd behoorlijk stuk langer geworden. En dat is alleen maar een verblijdende zaak, omdat je dan in gemeenschap met je Heer en Heiland mag zijn. En dat geeft rust, dat geeft troost, dat geeft moed. En dat heeft de mensheid nodig. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Dat is onze hoop, daar blijven we in staan. En dan in Romeinen 15 nog een prachtige tekst, het 13e vers. Romeinen 15, vers 13. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Kijk, Christus is onze levende hoop. En Hij is de Heer, Hemelse Vader boven, is de God van de hoop. En Hij mogen ons vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. De Heere God heeft ons geen wezen gelaten, Hij heeft ons alles gegeven wat we nodig hadden. En 2 Korinthe 1, dat gaat het over, ook over hoop, waar we onze hoop op gevestigd hebben. 2 Korinthe 1, vers 10. Dat is een hele lange inleiding en dan begin ik maar gewoon in vers 10. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlost zal. Op hem is onze hoop gevestigd. En zo heeft Rahab dat ook ervaren. Zij heeft van tevoren de conclusie getrokken, dit gaat wat Jericho betreft niet goed komen. Ik moet tijdig voorsorteren, ik moet tijdig beslissingen nemen, ik moet tijdig geloven in die God van Israël. En ze had de juiste keuze gemaakt. En zo geldt dat nog steeds. Tijdig voorsorteren. En dan Efeze. Uiteindelijk kom je altijd terecht in de Efezebrief. Als je met Bijbelstudie bezig bent. En je komt aan de afsluiting. Efeze, het eerste hoofdstuk. Prachtig mooi ook. Deze brief. Lange zinnen. Echt Paulus zijn voeten uit. Ik begin even bij vers 15. Daarom, om het voorgaande, 1 vers 15, daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft en de kennis van hem, namelijk verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. En wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Nou, het gaat nog verder, maar hier laat ik het even bij. Het gaat over onvoorstelbaar grote dingen. Alles overtreffende grootheid van zijn kracht die aan ons is, die geloven. En dat geloof van ons is maar beperkt, is maar klein. En daarom is het wel goed om te weten dat onze behoudenis gebaseerd is op het geloof van Jezus Christus. En dat is onze hoop ook. Hè? Wat de rijkdom is van de erfenis, van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, enzovoort, enzovoort. Als je die dingen dus tot je gaat nemen, dan word je daar stil van. En hij geeft ons verlichte ogen van het verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En die rijkdom is in zijn woord te vinden. Daar mogen we naar speuren, daar mogen we naar onderzoeken. Daar mogen we Bijbelstudie naar doen en dan komen we daarachter. En dan word je blij van en dan geeft je de rust. Ook als het in de wereld om ons heen raad te keer gaat en de toekomst er onzeker, meer onzeker uitziet als ooit. Dat geeft ons rust. En Paulus bidt daarvoor en hij dankt daarvoor. En de Heere God geeft dat in ruime mate. En dan nog eventjes voor de heidenen, de gelovigen onder de heidenen, in Efeze 2 vers 12. En dan begin ik in vers 11. Bedenk daarom, u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijden van het vlees, die bij de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Bedenk dat nog even, hoe dat vroeger zat. Jullie die niet in het verbond waren opgenomen, jullie die geen zonen, geen kinderen van Abraham zijn, jullie die gewoon heidenen waren, maar nu heb je de Heere God gevonden. Maar in die tijd, bedenk dat nog even, was je zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar nu zijn we met hoop en met God in de wereld. Want Christus is onze levende hoop. En dan nog een tekst uit Colossense. Colossense 1. Colossense 1, begin ik bij vers 3. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus. En van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. De hoop die voor ons is weggelegd in de hemelen. We hebben dus een hoop die de persoon van Jezus Christus is. En we hebben ook nog een hoop die voor ons weggelegd is in de hemelen. Dat is iets om naar uit te zien. En als het hier helemaal misloopt en het leven breekt af, dan is er alleen maar vooruitgang voor ons. Dan zegt Paulus wel op een andere plaats, het leven is Christus, maar het sterven is winst. Dat is iets om gerust over te zijn. En dat is wat ik vanmorgen met u wou delen.
Dankjewel Obi. Dankjewel voor de bemoedigende woorden. Hoop. Ja, hoop doet leven. En we mogen weten als kind van God dat we het leven hebben. stel voor dat we de Heer nog gaan danken en dat we daarna het laatste lied met elkaar gaan zingen. Mag ik u voorgaan in dankgebed? Trouwe Vader in de hemel, wat is het geweldig dat we hoop hebben. En dat die hoop tot ons gekomen is in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat ook die hoop bij gelovigen een realiteit mag zijn. En dank u wel dat u uw woord ook op verschillende manieren daar voorbeelden van geeft. Zoals we ook vanochtend gehoord hebben van de geschiedenis van Jozua. Dank u wel, Heer, dat een gelovige, een kind van u, iemand die zijn vertrouwen heeft gesteld op u, altijd hoop heeft, zekerheid. En juist ook in deze tijd is dat een zo groot goed. Heer, dank u wel voor de bemoedigende woorden uit uw woord. Dank u wel dat ze met ons meegaan. Dat ze ons leven versterken. Dat we krachtig mogen staan. En dat we ook blijmoedig daardoor mogen zijn. Ondanks misschien omstandigheden die naar de mens gesproken niet zo leuk zijn. Of misschien wel heel, heel erg naar. Toch mogen we weten, u bent er. En we hebben een geweldig vooruitzicht. Een geweldige hoop. Dank u wel daarvoor. Wees u met ons ook de rest van deze week. Wat we ook gaan doen, waar we zijn. Misschien gaat de vakantie wel beginnen. Heer, wilt u ons behoeden en bewaren. En zo stellen we ons leven in uw hand. En mogen weten dat u nabij bent. We danken u wel. Uit genade. Amen. Dan gaan we met elkaar nog het laatste lied zingen. Opwekking 575. En ja, het eindigt met die mooie woorden. In die verwachting. In de verwachting van de Heer. In de verwachting van de zekerheid van het leven. De hoop die we hebben. In die verwachting houd ik stand. Gaan we met elkaar zingen. En dan wens ik u verder nog een goede zondag.